Welkom.
Van harte welkom in 2021. De eerste aflevering in de Kolompotelaars podcast in 2021, maar in het geheel de 64ste aflevering. Ik ben er begonnen in afgelopen maart of april, omdat ik wel graag wilde met mooie verhalen de mensen een klein beetje glimlach geven in deze verwarrende, lastige tijden. En er is van alles geweest. Verhalen voor kinderen, verhalen voor volwassenen, verhalen in het Engels, in het Fries, in het Duits, maar ook uiteraard vooral in het Nederlands. En dit keer, in deze 64ste aflevering, wil ik graag een verhaal vertellen wat ik heb geschreven voor de kerst. Op verzoek van iemand die graag een verhaal wilde hebben over overgave. En als het een beetje kon, met een persoonlijke noot, maar op het verbreden of een bredere impact. En uiteraard denk je dan meteen aan een verhaal over corona, wat alles mis kan gaan, en hoe we daar vol overgave toch zijn doorgaan leven. Nee. Ik heb wel een verhaal verteld, geschreven bedoel ik, met een persoonlijke noot. En hier komt het. Het heet Opstand en Overgave. Geniet ervan. Opstand en Overgave. Geschreven voor Jan Vaassen. Voor op zijn site. Weet je, dit verhaal zou overal en aan alle tijden hebben kunnen plaatsvinden. Maar het gebeurde nu en hier op dit station. Een lange, overvolle trein liep binnen vanuit oostelijke richting en kwam met piepen en knarsende remmen tot stilstand. Er stapten slechts een handvol mensen uit. De meeste passagiers reisden liever door naar het volgende station, de eindbestemming van de trein. Zowel uit een van de eerste treinstellen als uit het laatste, achteraan, stapt een vrouw alleen het perron op. Beiden keken om zich heen alsof ze hier nog nooit eerder waren geweest. Beide vrouwen waren desondanks hier in deze stad geboren en getogen. Dat was echt verschrikkelijk lang geleden, dat ze de laatste keer op dit station hadden gestaan. Dat was niet zozeer het aantal jaren, maar toch leek het bij hen beiden alsof ze onvrijwillig terug moesten stappen in een vorig, reeds lang afgesloten leven. Wat zij sinds dat laatste bezoek hadden meegemaakt, had hen ieder op een eigen manier totaal veranderd. Zij voelden zich beiden volledig misplaatst op dit station in deze stad. De vraag was ook of ze zich ooit hier weer zouden kunnen thuis voelen. De een zou daarin slagen, de andere niet. Hun blikken ontmoeten elkaar en zwierven toen vlug verder. De vrouw uit het voorste treinstel vertrok als eerste. Ze passeerde de andere vrouw die nog steeds iets wat besluiteloos op het perron bleef staan. Ze weigerde naar de vrouw te kijken. Ze was te moe en te leeg om compassie voor een ander mens op te brengen. Bij de uitgang liep ze man tegen het lijf, die blijkbaar haar had staan opwachten. Hem keek ze wel aan. Haar blik boorde zich in zijn ogen, tot hij zich in zijn ziel geraakt voelde. Daarna liet ze haar blik onderzoekend over zijn gehele gestalte glijden. Ze knikte en spreidde haar armen. Hij reageerde in het spiegelbeeld. Hij was de eerste die in beweging kwam en haar tegen zich aantrok. Toen kon hij haar niet meer beheersen en huilde zijn hart uit zijn lijf. Haar gezicht verried nauwelijks iets. Geen tranen, geen blijdschap, geen glimlach. Slechts vastberadenheid. Het zou veel tijd kosten voordat zij weer in staat zou zijn emoties te tonen of zelfs bewust te voelen. Hij stak een arm door de haren en samen liepen ze naar een wachtende auto. De vrouw het perron nam van een afstandje elk detail van de ontmoeting in zich op. Thuiskomen. Opgewacht worden. Welkom zijn. Het kon dus. Oppervlakkig gezien hadden de vrouwen tussen zussen kunnen zijn. Even slank, op het magere af, frustloos, onbestemd kleurig haar, afgedragen en versleten kleren. Een vergelijkbare gesloten houding en afwerende blik. Uiteraard waren er wel degelijk verschillen die duidelijk zichtbaar waren voor degene die de tijd nam om beide vrouwen werkelijk te zien. Maar ja, wie had toen de tijd voor andere mensen? Vooral op een tochtig, koud station. De vrouw op het perron bleef staan, tot ze het hele perron voor zich alleen had. Niemand kwam haar ophalen. En dat was goed. Ze wist ook niet zeker of ze wel opgehaald wilde worden. Zou ze zich hier in deze stad ook weer welkom kunnen voelen? Zou ze dat willen? Ze keek naar de grond om haar heen, als op zoek was naar haar bagage. Ze was echter met lege handen de trein uitgekomen, net als die ander. Ze trok haar voor deze tijd van het jaar veel te dunne jas stevig om zich heen. En begon te lopen. De eerste stap was gezet. Zo heb ik vaak de thuiskomst toen de tijd van deze twee vrouwen mij voorgesteld. De vrouw die als eerste vertrok met een man die later haar echtgenoot zou worden en bij wie ze ook nog een dochter en twee zonen zou krijgen, heette Klaartje. Ze werd niet alleen door haar geliefde, maar door de meeste inwoners van haar geboortestad met open armen ontvangen. Haar roem was haar reeds ruimschoots vooruitgesteld, gesneld. Ze was niet zomaar iemand, zij was een heldin. En daar moest je trots op zijn. De andere vrouw heette Floor. Wat zij had meegemaakt was nauwelijks iets bekend. Het enige wat men over haar wist was dat ze de afgelopen jaren vermoedelijk in dezelfde omgeving had geleefd en gewoond als Klaartje. Misschien had ze elkaar wel gezien of ontmoet. Had ze elkaar herkend als afkomstig uit hetzelfde land in dezelfde stad. Op vergelijkbare wijze daar in de vreemde terechtgekomen, had Floors leven een totaal andere wending genomen dan het leven van Klaartje. Floor was geen heldin geworden. Floor voelde zichzelf ook niet zo. Ze was gewoon Floor. En deze Floor leek bij het terugkomst weinig te vertellen te hebben. En dat wilde ze graag zo houden. Ze was alleen maar naar de stad gekomen om snel en efficiënt een paar formele zaken af te handelen. Meteen daarna zou ze weer zijn vertrokken. Voorgoed dit keer. En waarschijnlijk graag zelfs. Bij het verlaten van het station onderzocht zij of ze in staat was de stad van haar jeugd neutraal te beschouwen, zonder dat haar ergens diep in haar binnenste een snaar zou worden geraakt. Nu, vele jaren later, span ik tussen twee bomen een rood koord en vertel het publiek om mij heen de verhalen van Klaartje en Floor. Twee vrouwen uit dezelfde stad, die zo verschillend in het leven stonden en naar alle waarschijnlijkheid nu nog steeds staan. Hoe vaak heb ik mij afgevraagd naar wie mijn sympathie het eerst zou uitgaan. Naar Klaartje, de heldin, of naar Floor. In wat beide vrouwen hebben meegemaakt en hoe ze hebben gehandeld, kan ik mij inleven. In beide kan ik me inleven. Daarom werkt het ook zo goed om hun dilemma's in hun verhalen naar voren te halen en te bespreken met het publiek. Wat zou jij doen als je in de schoenen van deze of de andere vrouw zou staan? Zou je dezelfde keuzes maken? Of juist diametraal anders handelen? Klaartje en Floor zijn nooit vriendinnen geweest. Ze hebben elkaar nauwelijks gekend. Nog in een geboortestad, nog op een reis langs de kampen. Klaartje had een vurig karakter, met een scherp oog voor onrechtvaardigheid. Haar mening stak ze niet onder stoelen en banken. Ze kon een onrecht plegen, met vlammende ogen terechtwijzen. Dat kostte haar opeens haar vrijheid. De bezetter hield niet van tegenspraak. Onderweg van ondervraging naar ondervraging en van kamp naar kamp bleef ze echter met opgeheven hoofd opkomen voor alles waar zij in geloofde. Uiteindelijk, toen vrede en rust langzaam terugkeerden in dit deel van de wereld, was Klaartje een van de vrouwen die een lange stoet uitgehongerde en uitgeputte vrouwen en kinderen uit een berucht kamp wegleidde en aanvoerde op de lange weg naar huis. Voor velen, toen en niet, is daardoor deze Klaartje een echte heldin geworden. Floor kwam er eigenwijs in opstand tegen wat het lot voor haar in petto leek te hebben. Floor was danseres. En dansen was haar passie, haar leven. Ze had nauwelijks belangstelling voor politieke conflicten en maatschappelijke ongelijkheden. Zolang ze kon dansen, was zij gelukkig en tevreden. Ze was echt getrouwd met een man die wel een sterke politieke mening had. En opeens bleek door zijn laatste politieke keuze voor Floor geen plaats meer in zijn leven. Ze had een foute afkomst. Bovendien was hij, net als zij, danser van beroep en leidde hij, net als zij, een bloeiende eigen dansschool. Nu Floor werd opgepakt en weggevoerd, was hij meteen ook mooi een belangrijk concurrent kwijt. Na een week werd Floortje zonder enige toelichting weer vrijgelaten. Verward, uitgeput en alleen probeerde zij haar leven en het dansen weer op te pakken. Ze werd binnen de kortste keren echter een tweede keer verraden, door een van haar cursisten. Weer werd ze opgepakt en zonder verklaring op transport gezet. Floor ging langs dezelfde ondervragingen en dezelfde kampen als Klaartje. Soms kwamen ze elkaar tegen en groetten ze elkaar, vluchtig, als vage stadsgenoten uit een voorbij verleden. Floors opstand kwam tot uitdrukking door zich volledig te concentreren op haar dansen. Ze liet er beslist niet de zin van het leven afpakken. Haar zouden ze niet ontmenselijken. Dat nooit. In het laatste kamp waar zij verbleef, één van de beruchtste kampen uit die tijd, waar dagelijks meer mensen stierven dan overleefden, was ze zelfs bereid om met de vijand te dansen en hem dansles te geven. Zo was ze in staat ook dat kamp te verduren en zich soms toch nog een kort moment totaal te verliezen in de dans. Bovendien kon ze zo op die manier misschien een heel klein beetje menselijkheid creëren in een onmenselijke situatie. Tot haar eigen verbijstering werd Floor op een avond door een cursist gekust. Twee armen sloegen om haar heen en haar werd zelfs verlegen de liefde verklaard. Ze schrok. Ze werd gekust door de vijand. En toch begon ze hem te geloven. Voor de eerste keer in haar leven voelde ze dat er iemand was die oprecht van haar hield. Ze beantwoordde onwennig zijn kussen en aarzelend zijn liefde. Toen gaf ze zich volledig aan hem over. Dit zou haar nieuwe leven worden. Floor liep niet mee naar huis in de stoet van Klaartje. Nee. Zij volgde later met de trein. Tegelijk kwamen zij aan op het station van de stad van hun jeugd. Maar Klaartje werd herkend als een heldin, werd Floor verguisd als een slet van de vijand. Zij kreeg niet de kans haar kant van het verhaal te vertellen. Zo snel als mogelijk vertrok ze weer, om met de enige die haar volgens haar eigen zeggen zag zoals ze werkelijk was, die haar desondanks, nee, juist daarom respecteerde, waardeerde en beminde. Dat moment op het station, toen deze twee vrouwen uit de kampen weer thuis kwamen, roep ik zo levendig mogelijk op in mijn verhaal. Naast de rode dilemma, naast het rode dilemmatouw. Maar Klaartje, daar is mijn moeder, roept de vrouw enthousiast. Ze is een echte heldin, bevestigde de andere eensluidend. Zouden ze echter ook hetzelfde hebben gedaan als Klaartje, wanneer zij, ieder voor zich, in haar schoenen hadden gestaan? Nu raken de meningen meer verdeeld. Vele aanwezigen zwijgen en kijken beschaamd naar de grond. Van een afstand is helderom prachtig. Heerlijk om iemand te kunnen bejubelen. Maar wat als jij zelf, toen, in die situatie, niemand die het weet. Misschien hebben ze wel een vermoeden. Of horen ze enkel het juiste moment. Of hopen ze enkel op het juiste moment in staat te zijn tot bepaalde keuzes en daden. Misschien zijn ze juist bang van niet. Je weet het gewoon niet. Niet zeker tenminste. Tenzij. De mensen kijken naar de stralende dochter van Klaartje. Tegen een heldin kun je heerlijk opkijken. Je kunt haar gezamenlijk op handen dragen en bejubelen. Je kunt je aangenaam koesteren in het vuur van haar overtuigingen. Heerlijk, zalig. Nee, dan die ander. Die Floor, die zich helemaal heeft overgegeven aan de liefde van een man die wel eens officieel tot de vijand behoort. Hoe moet je je nu tot zo iemand verhouden? Klaartje leeft nog steeds. Leeft nog steeds voort in de harten van de mensen. Bijna iedereen heeft haar ooit ontmoet, of anders wel iemand gekend die haar heeft ontmoet. Floor? Floor woont in een land ver weg. Half ontkend en half vergeten door de mensen naast mijn rode dilemmatouw. Floor? Is desondanks nog steeds gelukkig met haar nieuwe man. Hoewel dan na afloop geen dilemma is opgelost, ben ik toch blij dat de verhalen van Klaartje en Floor zijn verteld. Op weg naar de trein word ik vergezeld door een van de deelnemers die op diverse vredesmissies in het buitenland is geweest. Hij vertelt over nog veel meer dilemma's rond opstand. En overgave. En ik luister.